Welkom bij 50 Koffies, de podcast voor bold people in business. Wij zijn Jana en Nadja en naast het produceren van een heel aantal podcasts voor andere bedrijven, is dit onze eigen show.
In deze podcast gaan we 50 keer op de koffie met de top van België, om al onze prangende businessvragen te stellen. Zo serveren wij straffe koffie, maar nog straffere gesprekken. Veel luisterplezier.
Ja. What's the point van massief bereik te bouwen en waar ligt de grens die bewaakt moet worden?
Dit is Gilles de Jonge, oprichter van Smile Safari en verschillende andere bedrijven. Ondanks zijn 32 jaar is hij zo succesvol dat hij zijn eigen investeringsbedrijf MK3 oprichtte.
Als uw budget relatief klein is, geraakt hij meestal verder met een beetje controversie.
In deze aflevering leert Gilles jou hoe je in contact kan komen met je consument, hoe je omgaat met marketingbudgetten en welke stappen je moet ondernemen om jouw bedrijf te laten schalen. Wat de meeste mensen niet weten over marketing is...
Maar het heeft geen nut om in een kanon op een mug te schieten, je 500 euro erdoor te blazen. En dat is durven op dat moment kiezen van oké, wij dachten dat dit logisch was, maar blijkt dat totaal het tegenovergestelde meer effect heeft. Mm-hmm. Ja, zet in op de winnaars.
Vind je dit interessant? Abonneer je dan op 50 Koffies via jouw favoriete podcastkanaal.
Hey allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering en een nieuwe topic van onze podcast.
Ja, we hebben hier een speciale gast aanwezig hier aan tafel die voor ons tijd wou vrijmaken. Maar voordat we in het gesprek gaan duiken, is het nog even tijd om onze twee partners aan te halen.
Ja, en ik start daarbij even bij Koffiekan. Koffiekan zorgt ervoor dat wij hier eigenlijk al 4 jaar aan tafel de lekkerste koffie van het land mogen drinken. Wij delen die ook heel graag met jullie. Want binnenkort lanceren wij ook onze eigen 50 koffies van bij Koffiekan. We houden jullie daar heel snel van op de hoogte, dus stay tuned.
Ja, en daarnaast natuurlijk AFA Software. Het is dankzij hen dat wij kunnen opnemen in deze prachtige gebouw. Maar ook dankzij hen dat ons team, dat volop aan het groeien is, zoals jullie misschien achter de schermen al gezien hebben, dat we een beetje allemaal kunnen bundelen. Alle projecten kunnen bundelen, klanten kunnen bundelen, prospecten. En alles wat ons team doet en wij ook moeten doen in een ERP-pakket. Wat maakt dat het voor ons als chaoten toch wel wat gemakkelijker wordt om het allemaal bij te houden. We zijn er heel, heel dankbaar voor dat wij daarmee aan de slag kunnen, Nadia.
Ja. En dan komen we hier meteen bij de intro van onze gast hier aan tafel. Misschien nog voor de officiële intro. Ja, eventjes kaderen wie dat Gilles hier is bij ons aan tafel. Het is eigenlijk voor ons ook de persoon die dat er 4 jaar geleden mede voor gezorgd heeft, of ons toch aangeraden heeft om aan de slag te gaan met podcasten. Onze allereerste samenwerking was ook wel met Gilles eigenlijk. Dus ik vind het superleuk om jou hier bijna exact 4 jaar later uit te nodigen opnieuw aan tafel, maar u dat wel zelf op de rooster te leggen.
Ik kijk er nu al naar uit en ik heb er stiekem een heel klein beetje schrik van, maar komt goed.
Ja, we hebben het straks al gezegd, de pieren uit je neus halen. Maar misschien voor zij die het 50 Koffies verhaal gevolgd hebben of al eens gelezen hebben, zeggen we dat we ooit eens een pilotrix zijn gestart voor een vriend die toen een podcastbedrijf aan het oprichten was. Die vriend was Gilles. Dus dat is, ik weet dat we dat verhaal heel vaak herhalen, dus bij deze een gezicht naar het verhaal. En niet alleen daar, maar daar komen we straks nog veel verder op terug. Maar Gilles is voornamelijk een marketinggoeroe ondertussen. En meer dan dat, we're playing it big vandaag.
Ego wordt hier gestreeld.
Expectation management.
En dan straks gaan we zien het waar is, hè, dat woord. Maar we zullen misschien heel even beginnen voor de mensen die u nog niet kennen, om u eventjes voor te stellen.
Ja. Wij duiken hier in het thema lanceren met Gilles de Jonge. Ik zal jouw volledige naam dan toch gebruiken. Je bent ondernemer en expert in schaalbare bedrijven die miljoenen omzet genereren. Je transformeert start-ups tot winstgevende ondernemingen. En als managing partner bij MK3 Groep investeer je ook in gevestigde bedrijven. En dat gaat van familieondernemingen tot grote KMO's.
Klopt.
Daarnaast sta je aan het roer van Citycubes, een marketingbureau dat projecten realiseert voor grote bedrijven zoals Studio 100 en Lidl. En na Citycubes heb je ook je stempel gedrukt met het lanceren van andere succesvolle bedrijven, waaronder de smaakmakende Smile Safari, een groot gekend fenomeen, want dat was het allereerste Instagrammuseum van België.
Yes.
Welkom Gilles, officieel deze keer op onze podcast. Klopt dat in intro een beetje?
Klopt, dankjewel.
Wil je dat graag?
De mooie woorden. Dankjewel voor de uitnodiging dat ik hier mag zijn bij jullie.
Heel graag gedaan.
En er ontbreekt nog iets, hè, want je gaat binnenkort, je hebt een coworking space ook, die binnenkort gaat uitbreiden ook. Hè?
Yes, ik maak graag even schandloos reclame voor iedereen die nog op zoek is naar een private desk op de Zurenborg.
Bel mij. Voordat we in het onderwerp gaan duiken, is er uiteraard één vraag die al 2 seizoenen meegaat. En dat is, hoe drink jij je koffie graag en ben jij een koffiedrinker?
Mogelijk de moeilijkste vraag uit de voorbereiding. Ik zit volop in een evolutie van melkkoffies, cappuccino, latte, veel melk, naar espresso en gewoon zwart drinken.
Okay.
Dus momenteel een flat white 's ochtends, lekker. Espresso macchiato na het eten, lekker of gewoon zwart.
Oké.
Even goed.
Ik zou dat ook moeten doen, maar ik vind dat heel moeilijk. Als je zo op goed melk gewoon bent, om zo over te schakelen.
Weet je wat mij heeft overtuigd?
Vertel.
De diëtiste. Ja. Die mij zei, Gilles, besef je eigenlijk hoeveel melk je stiekem aan het meedrinken bent als je zoveel aan het koffieautomaat staat? Ik dacht,
in volle melk, hè?
Punt.
Ja, dat is waar.
En hoeveel melk was het, Gilles?
Zeer veel. Heel veel koffie op een dag en dan ligt dat wel snel
Want
door.
Dat is dan mijn volgende vraag. Heb je dan zo voor jezelf limieten of totaal niet?
Nee. Nee, recent probeer ik wel na 3 uur 's middags te zeggen van, doe rustig.
Okay.
Maar dat lukt niet altijd.
En hoeveel zijn dat dan zo op een dag?
10.
Oeh,
15.
Okay.
Oeh, we zitten hier met een recordhouder.
Elke meeting? Koffie? Ja, doe maar.
Oké. Okay. Okay, dat is wel... Ja,
iets te veel volgens mijn
dochter. Gilles, ik denk dat jij van alle gesprekken die we ooit hebben gehad, de meeste koffies drinkt op een dag.
Ik weet niet of dat een goede record is.
Kijk, we kunnen ze maar meedelen.
Het heeft je op deze leeftijd wel ergens gebracht, als we de intro geloven. Dus wie weet is dat dan toch wel een stukje formule. Ja, misschien.
Cafeïne.
En over die intro gesproken. Gilles, wil je daar graag iets aan toevoegen? Maar misschien nog leuker om te weten wie dat je misschien ook een beetje bent naast de werkvloer en naast heel het carrière gebeuren.
Ook daar, ik denk, Jana ken ik ondertussen al. Kennen wij 15 jaar?
Zoiets, denk ik, ja.
Ik ben niet altijd de makkelijkste persoon om bevriend mee te zijn, vermoed ik. Alles wat wij hebben gedaan komt met een bepaalde tol en een bepaald aantal keuzes die gemaakt zijn geweest. Maar ik probeer daar wel beter op te letten en een betere vriend te zijn voor de mensen rondom mij. Ik ben iemand dat graag anderen helpt. Ik ben er graag voor anderen. En ik ben ook heel hard aan het leren appreciëren om gewoon tijd samen met mijn gezin, met mijn familie en met mijn vrienden te spenderen. Dus daar probeer ik wel beter op te letten dan dat me dat vroeger lukte.
Oké, heel mooi. Wij kunnen daar wel een beetje van meespreken, dat je graag mensen helpt. Want de afgelopen 4 jaar zijn we toch ook wel al een paar keer bij je aan tafel komen zitten voor te zeggen, Gilles, help. We weten het niet meer, help ons, we zien het niet meer. Waarvoor
jullie
dank.
Jullie zijn nog zo goed bezig.
We doen ons best.
We doen ons zeker best, dank u.
Misschien om al meteen naar het topic te gaan, launching big of lanceren. Je hebt zelf ervaring in het schalen en grootmaken van bedrijven en merken, niet alleen bedrijven. Een onderdeel van lanceren in marketing kan merkactivatie zijn, of ze kan daar een deel van uitmaken. Dat is jouw expertise binnen Citycubes, die daar voornamelijk mee bezighoudt. Wat is dat juist? Brand activation of merkactivatie? Vertel eens.
Hele brede verzamelterm van de meest uiteenlopende zaken. Maar in de basis is merkactivatie het gaan creëren van contactmomenten tussen mens en merk, waarbij dat de mens eigenlijk aangezet wordt om een actie te gaan ondernemen.
Okay.
Merkactivaties, dat gaat heel breed en heel smal. Dat gaat van het standje in de rayon van de winkel, waarbij dat je een proevertje krijgt van de yoghurt, om dan met een coupon de yoghurt te gaan kopen, tot festivalstanden op de festivalweide, waarin dat het merk vooral zichzelf wil presenteren aan die festivalgangers die dat daar passeren. Dus dat gaat alle kanten uit.
Oké. En jij zit heel hard in de sector. Niet iedereen die luistert is een marketeer of is daar heel hard mee bezig. Zijn er zo van die goede, grote voorbeelden die je zelf hebt gedaan of niet zelf hebt gedaan, dat je zegt, oh, dat zal de meesten misschien toch eens hebben gezien of toch op zijn minst van gehoord hebben?
Ja. De proevertjes van de koolruit. Ik denk dat iedereen wel weet op de zaterdagmiddag van de koolruit, want dat staan daar veel proevertjes.
Dat moet je niet meer eten.
Is eigenlijk een vorm van merkactivatie. Mm-hmm. De cola-uitdeelacties die daar vaak gebeuren in de zomer, waarbij je zo kleine blikjes cola in je handen gestopt krijgt als je op de Meir aan het wandelen bent, of in de Nieuwstraat in Brussel, dat zijn allemaal vormen van merkactivaties. Maar evenzeer zijn pop-ups, tijdelijke winkels, evenementen die dat heel vaak gebeuren. Of op de festivals, zoals ik daar zeg, sponsoringen die dat je kan gaan zien en kan gaan beleven. Dus ik denk dat daar heel veel en heel vaak wel acties zijn. Maar een flyerke, een coupon, ook dat zijn vormen van merkactivaties die je kan tegenkomen.
De Red Bull ladies.
Red Bull is een van de sterkst merkactiverende bedrijven die dat er zijn.
Okay.
Ik moet wel zeggen dat ik dat in mijn hoofd zoveel groter zag. brand activation.
Niet,
dat was voor mij altijd zo, oh, je gaat nu een hele grote campagne doen om zo baf nog eens op te vallen. Mm-hmm. Terwijl ik nu al zo denk, ah ja, eigenlijk is dat ook wel veel kleiner. Of kan dat toch ook veel kleiner zijn?
Totdat je de logistiek achter brand activation begint te zien. Hè? Want dat één simpel actietje dat jij meemaakt op één plek, gebeurt op dat moment simultaan hoogstwaarschijnlijk op nog 20, 30, 40 andere plekken. Dat zijn 40 camionetten. Mm. Dat zijn 2-3 mensen per camionet. Dat zijn honderden blikken die daar mee moeten. Dat zijn best wel grote campagnes. Maar minder opvallend. Dat is geen radio, dat is geen tv, dat is niet het grote contactmoment, maar wel het in diepte gaan met je consument. Mm. En meestal ook een aanvulling op de grotere out-of-home campagnes.
Dus de volgende keer als je naar de Colruyt gaat op zaterdagochtend, een beetje meer appreciatie tonen voor je proeverke, dat geen iemand steekt daar, wetende wat daarachter zit.
Soms is kwantiteit belangrijk, maar kwaliteit en bij de proevertjes van de Colruyt is dat mogelijk wel de strategie. Ja.
Je haalde het zelf al een beetje aan, hoe dat merkactivatie kan aanvullen en of dat een cola bijvoorbeeld, dat is iets dat al jaren en dag bestaat in verschillende vormen, smaken, maar over het algemeen wel een steady brand is. Wordt merkactivatie, is dat voornamelijk relevant bij het lanceren? Is dat relevant later in een fase? Wanneer zet je dat in en wanneer is dat relevant?
Heel belangrijk hier is om heel duidelijk te begrijpen wat gaan we activeren en wat is het product dat we willen activeren. Er zijn verschillende stadia, verschillende fases. Coca-Cola is een heel mooi voorbeeld. Waarom? Zij blijven daar dag op dag, jaar op jaar in investeren. Mm. Voor hun is het contact met die consument heel belangrijk, al was het maar om te proberen dat iedereen op de markt minstens 1 keer per jaar cola gedronken heeft. Mm. Dat is een emotionele connectie die dat je maakt vanuit je brein de volgende keer dat je in de winkel loopt om te zeggen van, ah ja, just cola. Mm. Dus er is een verschil tussen het merk in stand houden en gewoon contactmomenten blijven creëren om relevantie te genereren, om zichtbaarheid te genereren of om goesting te genereren. Mm. En het lanceren van een nieuw merk. Nieuwe merken, en ook daar heel uiteenlopend, jullie lanceren jullie eigen koffie. Stel dat je totaal iets anders gaat lanceren dan wat andere mensen lanceren en je koffie is iets totaal anders dan wat mensen gewend zijn, mm-hmm. dan is het nog belangrijker om tot bij die consument te komen,
om het uit te leggen.
Ja. Om het uit te leggen, om het te laten proeven, om daarmee weg te zijn. Heel leuk voorbeeld, wij zijn volop bezig voor de vegetarische slager, een merk van Unilever, die daar volledig inzetten op vleesvervangende producten. Mm-hmm. Hoe gaan we dat verkopen aan mensen die verknocht zijn aan vlees eten? Door dat te laten proeven. Er is geen andere manier om mensen te laten iets laten ontdekken dan door gewoon te zeggen van, proef het, probeer het, het dan uit te leggen. Mm-hmm. Dus voor elke fase waarin je kunt zitten als merk, kan een andere strategie nodig zijn of een andere manier van merkactivatie. En dus dat is een beetje te kiezen en te voelen van, wat wil ik bereiken? Waar wil ik naartoe? Mm-hmm. En welk product zijn we aan het vermarkten? Mm-hmm. En op basis daarvan kunnen we strategie gaan bepalen om dat te bekomen.
Oké.
Okay. Het lijkt me ook een beetje moeilijk, omdat je nu dat vegetarische een beetje aanhaalt. Daar zijn ook nog wel wat regels rond, hè? Rond benamingen van niet-vleesproducten, geen vleesnamen te geven.
Ja.
Dat is nog uitdagender dan een gewoon product, lijkt mij.
Zeker wel. En dan zitten we ook nog met een beetje controverse. En dan heb je altijd nog wel zo de opmerkingen die dat je dan krijgt. Van, ah ja, maar... Goh, in alle eerlijkheid, het gedeelte rond merken en benamingen en dergelijke meer, daar zijn heel grote afdelingen van hele grote corporates heel actief mee bezig om op het scherp van de snee te gaan zoeken van hoe kan ik mijn product positioneren als... in dit geval vleesvervangend product, en waar ligt de grens die bewaakt moet worden. Dat is niet meteen onze business. Wij voeren dat uit.
Okay.
Maar af en toe een klein beetje controverse opzoeken, goh, het helpt ook maar om te positioneren de boodschap die dat je wilt brengen. Mm-hmm. Soms moet je daarvoor durven tegen de schenen schoppen.
Ja, en je hebt het heel vaak over die contactmomenten echt gaan opzoeken, hè, met mensen. Dat dan in combinatie met af en toe toch ik eens op de schenen durven schoppen. Is dat niet een beetje controversie dat we daarin gaan opzoeken? Van je wilt eigenlijk net connectie gaan maken, maar langs de andere kant zijn we dan toch ook een beetje frictie aan het veroorzaken?
Ik kan nu wel een statement maken voor de klanten.
Laat komen.
Je hebt merken die dat daar open voor staan en je hebt merken die dat daar beschermender in zijn. Ik denk dat elk merk heeft zijn... personality. En afhankelijk van die personality kun je net wat meer, net wat minder. En moet je oppassen of juist niet oppassen. Een van de sterkste emoties om op te roepen is controversie. Ja. En wat blijft het langste hangen?
Controversie.
Dus voor een bepaald aantal merken is dat juist hetgeen dat nodig is om op te vallen. Als je budget relatief klein is, geraakt het meestal verder met een beetje controversie. Want dan wordt dat opgepikt. Mm. En dan heet het oud adagio, slechte reclame is ook reclame. Het blijft wel hangen bij mensen.
En wel, ik moet nu zelf spontaan denken aan het voorbeeld. Het is al lang gelezen, dus het is wel wat een oude koei. Maar Zep heeft dat toch ooit eens heel fel gedaan met... je kreeg of je kon plastische chirurgie winnen of zoiets. Als je bij Zep... heel heavy, waar echt elk media is opgesprongen. Van, dat kan toch niet en promoot plastische chirurgie. Maar vandaag, het is misschien 5, 6, 10 jaar, wie weet, geleden... Het zit nog altijd in mijn hoofd. Ja. Ik denk dat dat inderdaad wel... Heb je andere voorbeelden van zo merken die zo echt controversieel... Controversieel liever?
Er wel een paar gaten. Zoetsupply heeft daar heel lang mee gespeeld in hun beelden die dat zij gebruikten voor de kostuums te promoten. Dat is heel veel rond seksualiteit. Okay. Dan hebben ze dat heel
dat
veel
heb ik zien passeren
op,
inderdaad.
Op homoseksualiteit, op biseksualiteit.
Oké.
Wat best nog wel heel smaakvol was, maar ook daar, dat pikte wel op in controverse. Je hebt heel de discussie van Bud Light in de US, die dat daar zijn samengegaan, of een samenwerking hadden met een transgender influencer.
Ah ja,
die heel veel bakcel hebben moeten halen. Goed hebben aangepakt, slecht hebben aangepakt, dat laat ik in het midden. Maar daar wel op afgestraft zijn geweest. Ik kom niet meteen op nog bijkomende voorbeelden.
Maar zijn er wel al...
Nu, die brandactivaties die worden in alle fases van bedrijven ook ingezet. Dat kan bij de opstart zijn, maar zeker ook bij matuurdere bedrijven. Zoals dat je het zegt, Coca-Cola gebruikt het elke dag opnieuw eigenlijk om die contactmomenten te gaan zoeken. Hoe matcht dat met het inzetten ervan met potentiële bedrijfsdoelstellingen? Het lijkt mij nu iets heel klein, maar dat effectief gaan inzetten om grotere doelen te gaan behalen. Hoe pak je dat aan?
Door heel goed vast te pinnen wat het doel eigenlijk is. Mm-hmm. Merkactivaties worden ingezet om een aantal zaken te gaan bekomen. Eén is merkbekendheid. Je bent visibel in het straatbeeld, er is een contactmoment, je kan toelichting geven, dat helpt. Het tweede kan zijn om een product beter uit te leggen of toelichting te gaan verschaffen. Als er bepaalde zaken of techniciteiten zijn die niet volledig doorkomen in je marketingverhaal, is een contactmoment met iemand ter plekke meestal beter om het gewoon kort toe te lichten en de boodschap echt wel beter te positioneren. Gaat dat op voor een Blicola? Nee. Gaat dat op voor dienstenbedrijven, nutsvoorzieningen, de NG Electrabels van deze wereld? Ja, want dat zijn producten die doorgaans net iets complexer zijn. Wat wij heel veel merken is marktpenetratie. Waarom? Dat wordt gemeten op hoeveel contactmomenten heeft de globale consument gehad met dit product. Dan is een sampling of een tasting een eenvoudige manier om cijfers omhoog te krijgen en om mensen gewoon in contact te brengen met dat product. Maar... En dat is ook wel leuk. Er is ook een stukje duurzaamheid die dat daarbij komt kijken. Wij merken dat op bepaalde momenten kan een bedrijf een stuk overstok hebben of kan er omwille van reden X, Y, Z een bepaald product zijn dat niet langer in het schap gelegd kan worden, omdat een houdbaarheid tekort is geworden. Dan kunnen wij ook aan de slag gaan om eigenlijk die producten te gaan verdelen tot bij de consumenten. En eigenlijk van iets wat anders waste is, gaan we dat draaien naar contactmomenten met klanten. Dus daar zijn nog wel heel veel verschillende insteken om een samenwerking op te zetten, om een merkactivatie te lanceren.
Ja, het lijkt me dan misschien ook wel moeilijk om daar een onderscheid in te maken en te zeggen, vandaag zijn we hier voor brand activation en, ik weet het niet, 3 weken later zijn we ergens om effectief sales te doen. Is er daar geen dunne grens tussen wat is effectief brand activation en wanneer bent je je product aan het verkopen, waar je dat een beetje misschien aan overkill kan doen?
Het hele doel van de marketingcampagne moet zijn om te verkopen.
Ja.
Ik denk dat elke actie die gebeurt heeft als einddoel om een verkoop tot stand te brengen. Ineens ook het moeilijke in het verdedigen van onze budgetten bij klanten, want ja, maar wat is daar het resultaat van?
Mm-hmm.
Ja, dat weet ik niet. Tenzij dat uw campagne ver genoeg gaat om coupons mee te geven, om daar een meetbaar gegeven achter te steken, waaruit dat je kan zeggen, oké, uit deze samplings zijn deze verkopen doorkomen.
Mm-hmm.
Dus brand activation aan zich wordt aanzien als een verzamelterm die aanvullend gaat werken op andere campagnes. Wat hebben wij niet? Wij hebben niet het digitale component waarvan je kan zeggen, oké, mensen hebben hierop geklikt en doordat ze hierop hebben geklikt, is die transactie tot stand gekomen.
Ja.
Anderzijds is onze redenering, mensen hebben mogelijk geklikt omdat ze het product geproefd hebben vanmorgen, toen ze in het station het standje passeerden waar dat wij het product aan het uitdelen waren. Daardoor zijn ze getriggerd geraakt. Uit dat getriggerd geraken is een actie
ontstaan.
Doorgekomen en zo gaat de funnel verder. Wij doen geen harde verkoop. Het bestaat, er zijn bedrijven die dat er ook heel goed in zijn. Hè. Ik denk aan de Pepperminds die daar van deur tot deur gaan voor een HelloFresh en dergelijke meer.
En wel, ik zit ook top on mind met HelloFresh in mijn hoofd.
HelloFresh is een van de sterkste merken die dat ik u als voorbeeld zou kunnen aangeven, die dat direct sales slash activatie doen.
Mm-hmm.
Andere approach, andere aanpak, heel tangible. Hetzelfde gaat op voor WWF, hetzelfde gaat op voor steun X, Y, Z. Niet per se wat wij doen. Wij zitten meer in op emotie, wij zitten meer in op beleving en minder op die directe conversie op de stand zelf. Maar elk van die interacties heeft wel één doel en dat is leiden tot verkoop.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat het hoofddoel moet zijn van marketing. Marketing ondersteunt het verkopen van het product. Dus daar ligt een dunne grens die eigenlijk ook gewoon uiterst vloei is. En in alle eerlijkheid, als er budgetten oneindig waren, zouden we nog meer inzetten op hoe kunnen we ervoor zorgen dat een fysiek contactmoment effectief kan leiden tot een conversie en dat we die ook meetbaar maken.
Mm-hmm.
Alleen de dag van vandaag, GDPR-gewijs 1 en budgetgewijs 2 is de realiteit dat wij aanvullend werken op grote campagnes. Is al...
ja.
Want is het, sorry, maar is het makkelijker, omdat, of wordt het voornamelijk ook ingezet in fast-moving consumer goods, dus producten die snel roteren, bijvoorbeeld een Red Bull, bijvoorbeeld een cola, bijvoorbeeld omdat net het, allee, ik weet het niet, weggeven, het laten proeven, het ontdekken makkelijker is dan ja, de podcast weggeven. Allee, zo dat verhaal.
Het is visibeler.
Ja.
Het is visibeler omdat je daar met dat soort producten ook gewoon een veel grotere algemene markt hebt om te gaan servicen.
Mm-hmm.
Een hoofddoelgroep in al die zaken gaat bijna altijd terugvallen op gezinnen. Ja, dat is logisch, want dat zijn al uw consumenten.
Ja.
Maar in elke sector, in elk type product, zijn er voorbeelden te vinden van brand activation. Denk aan het autosalon. Het gaat dit jaar niet door, maar het autosalon was het moment waarop dat eigenlijk al die auto's daar staan. Dat is één groot contactmoment, één groot contactpunt tussen de consument die geïnteresseerd is in auto's en de verkopers van die auto's. Dus activaties... ja, het meest zichtbaar op FMCG-niveau, maar eigenlijk door te trekken B2C, B2B, naar alle mogelijke sectoren alleen. En vandaar, het is een algemene verzamelterm. Evenementen, workshops, keynotes, recepties zijn eigenlijk allemaal vormen van contactmomenten tussen een bedrijf en zijn klanten. Dus vandaar dat activatie een brede term is en eigenlijk toegepast kan worden op elk type product, maar altijd vertrekkende van... wat wil je bereiken?
Ja.
Hoe sluit hetgeen we doen daar dan op aan?
Je zegt daar wel iets moois, want je zegt het is voor iedereen van toepassing. In het begin leek het alsof het bijna enkel maar van B2C was. Als we aan alle standjes denken en de koolruit denken en dergelijke. Maar je geeft ook aan dat inderdaad telkens dat je een keynote gaat gaan geven of ergens op een event staat met je bedrijf, dat je dan ook perfect aan die brand activation kan doen. Wat zijn misschien 3 voorbeelden dat een bedrijf kan gaan toepassen? Stel, ik word uitgenodigd om een keynote te gaan geven. Hoe kan ik ervoor zorgen dat dat contactmoment dat ik daar heb toch zich gaat gaan resulteren in een call to action dat daarna kan blijven hangen?
Als je zelf ergens externe keynote gaat geven, ik denk eerst een goede keynote geven. En dan 2, dan ik alleen op het gesprek dat we daarnet hebben gehad. Ik denk dat daar het belang van je personal brand het verschil gaat maken. En dat je zelf ook gewoon heel bewust moet zijn van wie zit er voor mij en hoe kan ik een verhaal brengen, één dat aansluit bij de mensen die voor mij zitten.
Mm-hmm.
En 2, hoe kan ik ervoor zorgen dat in het verlengde van mijn keynote, dat ik genoeg contact heb met die mensen ervoor, daarna of tijdens de sessie, om ook op te bouwen van oké, kijk, ik begrijp wie jullie zijn, jullie weten nu wie dat wij zijn, hoe kunnen wij elkaar gaan helpen?
Mm-hmm.
Niet zo verschrikkelijk, vind ik persoonlijk, als het een algemene keynote te krijgen die niet afgestemd is op het publiek dat voor u zit.
Ja.
Dus ik denk dat daar het grootste verschil is dat je kan maken. En ook gewoon durven call to actions inbouwen in de interacties die je doet. Slim omgaan met een vraag stellen. Je hebt een keynote slide, vraag over podcast, wat is je favoriete podcast? En dan heb je digitale platformen genoeg die tegenwoordig heel makkelijk te gebruiken en gratis zijn, waarin dat mensen per sms of per mail of gewoon via hun iPhone kunnen gaan interageren met de slide op het scherm, kunnen stemmen en ondertussen een beetje data achterlaten. Je kan perfect zeggen van oké, goed, doe nu mee aan deze vraagstelling, geef je e-mailadres en wij komen bij u terug.
Smart.
Ik kan ook zeggen, als je me vandaag nog mailt, intakegesprek, normaal bedrag I, gratis voor jullie. Slim genoeg omgaan met een trigger inbouwen in hetgeen dat je net hebt verteld, in de hoop dat mensen dan de outreach doen naar jezelf toe.
Superboeiend. En ik ga hier, mag ik even van het padje gaan?
Ja, gewoon volledig van het padje.
Nee, je hebt het daar over personal brand gehad. En we hebben gezegd dat we je op de rooster gingen leggen vandaag, Gilles. Dus ik ga dat meteen ook doen voor een persoonlijke vraag van mij eigenlijk. Daar struggle ik nog wel een beetje mee. Het personal brand in combinatie met het brand van 50 Coffees, daar een balans in te houden. Zeker, wij zijn ook met twee. Dus dat zijn twee compleet verschillende personal brands dat daar dan ook aan vasthangen. Wat is daar slim om mee om te gaan? En dan misschien wel in combinatie met... via mijn personal brand kan ik veel meer contactmomenten leggen.
Mm-hmm.
Dat gevoel heb ik dan toch. In vergelijking met 50 Coffees, wat zou je daar aanraden?
Ik ken een voorbeeld van twee dames die samen een magazine hadden. En dezelfde vraagstelling kwam daar naar boven. Waarom? En het is ook volledig anders dan de positie waar ik in zit. Mm-hmm. Ik investeer heel weinig in mijn personal brand. In alle eerlijkheid, ik zou dat meer moeten doen, maar ik werk liever vanuit een schaduw dan vanuit een podium. Maar in jullie geval, jullie zijn 50 Coffees en 50 Coffees zijn jullie momenteel. En ik denk dat het daar vooral belangrijk is om goed te weten van wat is het merk 50 Coffees, wat is de doelgroep 50 Coffees en wat is de boodschap die we hier willen gaan uitbrengen. Mm-hmm. En welke boodschap kunnen wij als persoon gaan toevoegen die één het merk versterkt, maar inderdaad ook de opening geeft om andere zaken te gaan doen. En in alle eerlijkheid, ik denk dat daar vooral belangrijk is dat jullie onderling het gesprek voeren van wat is het merk 50 Coffees, waar staat Jana voor, waar staat Nadia voor, wat is de doelgroep die overlappend is en die bedienen we vanuit 50 Coffees? En wat is de doelgroepen die dat daarop aansluiten, die dat wij misschien persoonlijk meer gaan bereiken? Dat kan doelgroep zijn, maar dat kan ook boodschap zijn. Ik kan ook zeggen van, deze boodschappen zijn meer mijn boodschappen, deze boodschappen zijn meer die van Nadia. En wij focussen daarop. Het allerbelangrijkste, in mijn ogen, is dat je dat samen heel goed bespreekt. Want op een gegeven moment ga jij in uw doelgroep zitten, in uw boodschap, en gaat daar een opportuniteit uit voortkomen. Is het dan een Nadia-opportuniteit?
Of is het dan een 50 Coffees-opportuniteit?
En gaan we hier tijd insteken in de nieuwe opportuniteit, waardoor 50 Coffees minder aandacht krijgt en creëren daar frictie tussen de twee. Dus ik denk dat dat minder een marketingvraagstuk is en meer een vraagstuk van wat is de doelstelling van 50 Coffees als bedrijf, van jullie als ondernemer, waar liggen de overlaps en waar beginnen we aan zijprojecten te werken? En die gewoon heel duidelijk te definiëren en te hebben.
De volgende brainstorm dat we gaan doen, Jana, dat gaat met de clipje hier van Gilles zijn. Wacht, wat heeft de Gilles ook alweer gezegd?
Luisteren toe deze podcast.
Nee, goed, super waardevol, want ik vind dat echt heel moeilijk om te doen. En zeker als je inderdaad met twee verschillende personal brands binnen een bedrijf werkt. Want we voelen wel dat we allebei nog een andere doelgroep aanspreken daarbuiten. En hoe dat we die dan gaan activeren en daarmee betrekken, is een groot vraagteken voor ons. Ja, maar thanks voor de tips, we gaan ermee aan de slag.
Ik vind het ook wel fijn om het gesprek zo wat praktischer te laten gaan. Hè, want we hebben mooie voorbeelden aangehaald, uiteraard van een Coca-Cola en een Unilever, supermooi. Maar we weten allemaal wel voor budgetten en marketingteams erachter zitten. Maar dat is niet voor iedereen zo. Hè, voor de mensen die in de corporates werken wel. Maar voor heel veel mensen die luisteren ook niet. Naast wat je doet voor andere bedrijven, heb je zelf ook heel veel gedaan om zelf op te richten of zelf dingen te proberen en groot te brengen. In een B2B, Citycubes en Spaceflight, maar ook in de B2C, zoals Smile Safari. Welke aanpak heb je bij beide gebruikt in je lancering, groei, het groot maken van beide?
Ja, totaal verschillend, eerst en vooral. Citycubes, Spaceflight, de B2B-bedrijven, daar hebben we ons eigen vooral moeten bewijzen. Dat is heel veel op deuren gaan aankloppen. Dat is heel veel kennis maken, dat is heel veel voorstellen doen en niet altijd winnen. En dan vanuit één project een goed project doen en van één project twee projecten krijgen en zo doorrollen naar. Mm-hmm. Elk gewoon bewijzen van kijk, geef ons een kans, gun ons het vertrouwen, we maken het waar. Dus ik denk niet dat dat per se brand activation was. Ik denk dat dat eerder gewoon oldschool hustle is en heel veel blijven op deuren kloppen. Mm-hmm. Smile Safari, B2C. had het voordeel dat we het eerste waren in België. En als je er eens de eerste in zet, dan heb je net iets meer speelruimte om leuke zaken te doen. En dat de nature of the business was Instagram. Onze partnerships die we daar hadden, en dat is ook het achterliggende plaatje van Smile Safari, was een samenwerking tussen Citycubes als activatiebureau, evenementenbureau. Wij deden het operationele, het bouwen. En Huree, een digitaal creatief bureau, die daar heel sterk was in social media en de campagnes daar rond. Dus dan heb je automatisch al een digitale component, een reach component op Instagram, influencers die langskomen en je bent de eerste. Dus het verhaal begint zichzelf ook te verspreiden in die cirkels, waardoor je heel veel tractie genereert. Daarnaast hebben we ook wel wat posters opgehangen, een beetje reclame tegen de bussen, gaat vlaggen hier en daar, visibiliteit. Maar daar was het voornamelijk online, digitaal.
Oké. En je zegt, oké, dat is een heel andere aanpak. Is dat dan voor u in uw ervaring meestal zo dat je een B2B, dat dat oldschool deurkloppen is?
Ja,
telefoontjes
wel.
Doen, absoluut prospecteren. Wel. En B2C gewoon reach, bereik.
En waarom is dat dan?
B2C heeft een heel grote doelmarkt. Hè. Dat
is groter breed. Gewoon, ja.
Ja. B2B, binnen de beperkte budgetten die dat de meeste starters hebben, is het meestal slimmer om ene klant te blijven benaderen tot dat hem tekent, dan te proberen in één keer 1000 klanten te benaderen.
Mm-hmm.
Want je bent maar alleen, of met 2, of met een paar. Yeah. What's the point van massief bereik te bouwen, als je die mensen toch niet gaat kunnen servicen? Dan kun je beter 10 deuren selecteren en daar gewoon elke dag opnieuw op gaan kloppen, totdat je binnen mocht.
Ik vind dat wel een goede tip.
En heel duidelijk kiezen ook van wat is de focus? Wat doe ik? Wat verkoop ik? Dat helder hebben.
Mm-hmm.
En daarmee gaan kloppen op die deur. Mm-hmm. Ik denk dat daar het voornaamste verschil zit.
En is dat ook een beetje omdat we als bedrijf zijnde iets meer door verkoopspraatjes of dergelijke heen prikken? Of is dat...
Omdat we relaties opbouwen. De vertrouwen. En ik hoef niet per se vertrouwen. Misschien hebben in de mensen die mijn cola maken. Allee, misschien wel een brand. Maar minder in de
individu. Ja.
Terwijl denk ik in een B2B context is het...
Dat op het merk, ja.
Ja.
En in een B2B... Mensen prikken door pitches. Op het einde van de rit werken mensen met mensen.
Mm-hmm.
En mijn pitch mag zo leuk zijn. En fancy of niet fancy. Maakt eigenlijk weinig uit. De mensen die de pitch brengen, moeten vertrouwen uitstralen. En ik denk dat dat contact en die relatie is hetgeen dat je moet opbouwen.
Want je koopt van mensen en niet van...
Exact.
En is dat nu, is dat je personal brand belangrijker voor u in een B2B-verhaal, waarin dat je het vertrouwen van het individu boven de reach zet en dan bij een B2C meer het brand?
Ja, denk ik wel.
En als je daar nu zelf heel slecht in bent, is het dan slim om daar iemand anders voor in te schakelen en te zeggen, die straalt eigenlijk meer vertrouwen uit en gaat dat beter kunnen doen dan dat ik dat zelf kan doen, want niet iedereen zet zijn eigen graag op dat podium.
Wat is goed en wat is slecht? Introvert zijn is niet per se slecht.
Nee, tuurlijk niet.
En matcht met heel veel introverte...
Het hangt vanaf wat je aan het verkopen bent. Als je een bedrijf hebt die dat salesprofiel in de markt zet, maar zelf introvert bent, maar dan gaat dat ook niet doen. Ik ken heel veel introverte softwareontwikkelaars die heel grote opdrachten krijgen, omdat die gewoon keigoed zijn. Wat ze doen.
Mm-hmm.
Dat is een technisch profiel, dat praat met een technisch profiel en die matchen.
Ja.
Ik denk dat niemand zijn verhaal zo goed kan brengen als een ondernemer zelf.
Mm-hmm. Dat, ja.
Maar daar ligt ook een valkuil. Want dat is goed voor die eerste fase.
Mm-hmm.
Maar als je groeit, kun je niet meer altijd overal zijn. Op een gegeven moment gaat je bedrijf je DNA overnemen, maar je moet altijd goed oppassen als persoon dat het DNA van het bedrijf dat van u niet overneemt.
Mm-hmm.
Ja, dus er zit een zeker in die opstartfase, de persoonlijkheid van de persoon die het opstart, geeft meestal juist kleur en dynamiek aan het verhaal dat gebracht wordt. En ik weet niet of je dat zomaar kan outsourcen. Ik geloof daar niet
in. Nee, maar dat kan wel een mooi verhaal zijn dat iemand anders vertelt, toch?
Dat kan, maar dan moet het opgebouwd worden.
Ja, absoluut. Ik vind het nog wel interessant om die splitting te maken.
Ja. Mijn brein is heel hard aan het werken aan deze tafel. Ik ben zo allemaal ideeën aan het krijgen en ik moet heel veel zaken laten bezinken, maar ik vind het heel, heel leerrijk.
Ik hoor je subiet al afkomen. Jana, even samen zitten.
mogen we jou challengen?
Tuurlijk.
Je hebt het daarnet ook al eventjes gehad over het beschikbare budget dat heel veel bedrijven hebben.
Mm-hmm.
En we staan voor de moeilijke keuze. Stel, je hebt €500 En je moet gaan beslissen waar je die 500 euro in gaat steken op vlak van marketing.
Welk bedrijf ben je?
Gaan we voor het podcastproductiebedrijf?
We zullen daarvoor gaan.
Het is een dienst dat we aanbieden. Het is een dienst.
Ja, we zullen het misschien losmaken van onszelf. Misschien gewoon algemeen een dienstenbedrijf, B2B.
Nu, wie zijn uw klanten?
De betere KMO's plus 40 personen.
Oké. Okay. 500 euro.
Is dat iets?
Laat mij beginnen met te staten. Dat is veel geld. 500 euro is veel geld. Maar voor 500 euro ga je geen massaal bereik creëren. Dus ik denk dat we dan al heel goed moeten gaan nadenken van oké, hoe maak misschien een shortlist met die bedrijven waar we echt willen binnenkomen. We pakken er 10. En op die 10 mensen gaan we een pakketje samenstellen dat we kunnen sturen. 50 euro voor een postpakketje, dat is veel geld. Maar om binnen te komen met een bang. Om binnen te komen met de juiste persoon en daar een contact te creëren dat de deur opent voor een vervolggesprek. Dat zou ik dan doen.
Oké. Okay. Eenzelfde bedrijf, maar B2C. En de consument is gezinnen.
Dus een hele
sluit dan vooral de deuren.
Voor 500 euro.
Als en dat is een te laag budget.
Ja. Okay. Dan moet je al gaan kijken bijna, omdat je bent diensten aan het verkopen aan B2C, aan gezinnen. De briefing is heel breed en vloe. Zoek geografisch één plek waar die gezinnen komen, dat aansluit bij je diensten. Ja. En gaat daar aanwezigheid opbouwen.
Ja.
Mocht je zeggen van, ik verkoop een nieuwe chocoladereep met vegan, weet ik veel wat. Kies één winkel dat je kent, kies één punt dat je kent, waar je kind aan huis hebt, waar je een band hebt met de mensen dat die je winkel hebben. En vraag dat je daar op tafel mocht zetten. En ga gewoon van daar je hussel beginnen opbouwen, contact per contact.
Mm-hmm. Ja. Wat zou je zeker niet doen met 500 euro?
Het gewoon ongericht online opsoeperen. Want dat is het eerste dat mensen dan zeggen, je moet online ads kopen. Ja? Zeg, ja, ik geloof erin, je hebt gelijk. Maar het heeft geen nut om in een kanon op een mug te schieten, je 500 euro erdoor te blazen, als je niet duidelijk hebt benoemd wie wil ik bereiken, welke boodschap wil ik bereiken en hoe vaak wil ik die bereiken.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Want 500 euro, veel geld.
Is dat nogal een grote misconceptie dat we hebben, dat we de eerste marketingstappen online moeten zetten in plaats van offline als bedrijf zijn?
Ja.
En je bent zelf aanvullend. Ik denk dat heel veel mensen struggelen met hun marketingbudget. Je bent zelf vanuit de marketing gegaan naar iets wat veel meer is, wat bedrijven op allerlei verschillende aspecten helpt groeien. Als we kijken naar marketingbudgetten, wat voor mensen die... Of maakt niet uit of je een kleine onderneming bent of een grotere. Wat is nu een goeie marketingbudget? Over wat voor percentages van omzet, winst, whatever spreken we om iets te kunnen bereiken?
Het varieert zo hard van wat je verkoopt en wat je wilt doen, dat het heel moeilijk is om te zeggen, je moet zoveel % allokeren. En ik wil daar echt op blijven hameren, want mensen zeggen, het is veel geld, het is te weinig geld, maar het is niet waar. Want met 500 euro kun je, ik ben ondertussen ook aan het verder denken, heel leuke zaken doen. Stel dat ik ben opgegroeid in Ekeren, stel dat ik zeg, ik wil in Ekeren een bedrijf doen dat diensten aan huis brengt, wij komen kuisen. Met 500 euro kan ik op de printdeal heel veel flyertjes, deurhangers, whatever bestellen. En voor 500 euro kan ik zelf ook nog wel een beetje puzzelen om daar een design voor op te maken. Ik laat daar 2500, 5000 deurhangers afdrukken. Het gaat ongeveer die prijs zijn. De rugzak in. En gewoon straat per straat, rondom wat ik zit, aan elke deur iets gaan hangen. Dat is ook al een activatie. Maar dan heb je een heel gerichte, hele nuttige activatie rondom het punt waar dat je zit. Versus 500 euro in Facebook-ads. Ik target Jan en iedereen die daar heel veel ads zien en er gewoon doorklikken en niks van bereik gecreëerd. Als we gaan kijken naar bedrijven en marketingbudgetten, heel veel hangt ook af. Wat is het product dat we brengen?
Want ik heb altijd in mijn marketinglessen geleerd... Pas op, ze.
Dat 10 of 15% is of zo.
Ja, ik heb geleerd 5% stabilisatie, 10 tot 15% in groei van je omzet.
En dan zijn we aan het kijken naar FMCG-achtige producten die recurrent gekocht worden.
Ja, ik weet het
niet. Wacht, wat voor producten? Ik weet wat voor... Sorry.
Blikjes cola.
Ah, oké. Okay. Ja.
Consumentengoederen.
Tandpasta, deo.
Ja.
Sorry, ik was er weer...
Ik geloof dat percentages ergens op plakken handig kan zijn.
Mm-hmm.
omdat je dan gewoon een richtlijn hebt. Ja. Ik denk veel liever vanuit wat willen we bereiken en wat is er nodig om dat te bereiken. Mm-hmm. En dan ja. terug te rekenen.
Ja, dat is waar, maar anderzijds is ook realiteit van wat het, allez, je kunt iets willen bereiken, is één ding, maar er is ook de realiteit van wat er kan.
Zeker waar. Zeker waar. Maar ik vind dat uw marketingbudget daar, en dat is ook een misconceptie van veel mensen, moet mee ingerekend worden in de marge die je draait op je product. In de P&L die dat je opmaakt, in de resultatenrekening die dat we gaan bekijken, mocht je echt wel vanuit gaan dat marketing een cost of goods is, een product dat nodig is om je product in de markt te kunnen zetten, om te kunnen leiden tot verkoop.
Mm-hmm. En dat mee in je kostprijs echt te steken.
Ja. En niet te zien als iets onderaan de streep, het extra fundbudget, want nee, een essentieel deel van uw verkoop en dan mee bovenaan pakken in uw marges.
Ja, dat snap ik, maar dat is ook maar een prognose. Want jij kunt jij zeggen, allez, ik wil iets doen, dat gaat mij in totaal, een activatie gaat mij in totaal, ik weet niet hoeveel, 20.000, 30.000, 40, ik weet het niet, pakt het voor 40.000 euro kosten. Jij berekent dat naar je producten, dus dat wil zeggen dat er per product x van de kostprijs, x van de marketingbudget zit in het productprijs of dienstenprijs. Maar als je dan niet het aantal verkoopt, ja, dan verschuift die, dus dan wordt het wel een deel van het budget. Toch?
Ja, dan eet dat je marge op. Maar als je de omgekeerde oefening doet en vertrekt vanuit een omzet dat je kunt genereren en daarvan zegt binnen die een omzet is x percent
marketing,
dan gaat je marketingbudget allokeren en daarop rekenen, oké, met deze marketing kan ik deze doelstellingen gaan doen. Menig corporate die dat zo rekent en als hun omzet groeit kwartaal per kwartaal, groeit het marketingbudget mee. Zakt de omzet, om een of andere rare logica, zakt het marketingbudget ook mee. Terwijl je zou kunnen redeneren, dat is bij Loreal, het is nu misschien inderdaad. Net iets belangrijker om een beetje bij te wijzen.
Ja.
De allermoeilijkste oefening daar is te zeggen, wat is waarheid? Want je weet ook niet per se of dat de marketing heeft geholpen aan die groei. En marketing is iets waar je gewoon in moet durven inzetten om je merk tot bij consumenten te blijven krijgen. Mensen komen niet vanzelf naar geen één product, naar geen ene dienst, komen mensen vanzelf. En dat is een realiteit die dat dan meestal nog harder binnenkomt. Het moment dat je beslist om aan de budgetknoppen te draaien, is marketing, is het evenementiële, is het activeren, meestal de eerste knop dat zegt, dat is veel te duur. Ik snap dat. Dat zijn individuele bedragen die heel hoog lijken. Partnership op een festival. Begint maar te tellen wat je daar gaat betalen. Dat is makkelijk om te zeggen, doe het niet meer. Want je kunt ook niet één op één zeggen, dat heeft me dat opgebracht. Maar doet dat jaar na jaar na jaar niet meer. En je merk kwijnt weg. En wordt ingehaald door andere merken. Maar ik vind dat een hele moeilijke oefening om zomaar te zeggen, ah kijk, standaard 15%.
Nee, maar is het dan ook een beetje dat in de eerste 3 tot 5 jaar of zo van je onderneming je marketingbudgetten moet testen en daar risico's in moet nemen en dat die misschien een beetje hoger zijn dan het beschikbare budget?
Dat kan. En ik denk dat testen een heel mooi woord is, effectief, want elk product en elke dienst en elke markt gaat anders zijn. En vaak denken wij, dit is de juiste manier en gaat de realiteit zijn dat iets anders veel beter werkte. En dat is durven op dat moment kiezen van, oké, wij dachten dat dit logisch was, maar blijkt dat totaal het tegenovergestelde meer effect heeft, zet in op de winnaars qua campagnes en durf daar dan ook op door te gaan totdat je daar al je doelstellingen bereikt. En houd een focus. Maar je gaat pas weten op wat te focussen als je voldoende hebt geprobeerd om te weten wat is het nu waard om daar volledig op in te gaan.
Maar dat maakt het wel inderdaad relevant, denk ik, want ondanks richtlijnen of geen richtlijnen, groeiende, startende bedrijven hebben meer nood aan die visibiliteit, aan die groei, waardoor dat normaal gezien het marketingverhaal of in de voor of in financiële middelen verhoudingsgewijs aan de grotere moet zijn.
Ja, ja, en ik denk dat menig start-up en zelfs de grotere start-ups die wij zien, de voornaamste reden waarom dat veel van die bedrijven, denk ook aan Zalando bijvoorbeeld en een HelloFresh, het heeft jaren, if not decennia, geduurd voordat die winstgevend werden. Waarom? Omdat die alle winst die ze genereerden hergebruikten om te groeien. Nieuwe markten te openen, marketing op nieuwe markten te zetten en dergelijke meer. Dus marketing gaat vaak een post zijn die gebruikt kan worden om te schalen, om te proberen groeien. En moet heel goed meegenomen worden. Waarom? Veel ondernemers vertrekken vanuit een probleem dat ze zelf meemaken. Veel ondernemers vertrekken vanuit een product of een kennis die zij specifiek hebben, kunnen, willen maken. Het is niet voldoende om een goed product te maken. Een goed product dat niemand kent, wordt niet gekocht.
Ja.
En daar zal marketing altijd een heel belangrijk deel zijn van de budgetoefening die gemaakt moet worden en van het kapitaal dat voorzien moet worden. Want ook daar, en dat is nog belangrijker, consequent zijn in de boodschappen die je brengt en in het opbouwen van je verhaal, superbelangrijk.
Mm-hmm.
Maar consequent zijn wil soms ook zeggen dat je tot in de oneindigheid je hamerke op hetzelfde spijkerje blijft slagen om pas 3 jaar later door te hebben dat je eigenlijk heel goed werk aan het doen waart, maar dat komt er pas na 3 jaar door.
Mm-hmm.
En je hebt dat bij consumentenmerken. En daar heb je dan nu een tendens met TikTok en alle de fast virality of zaken, dat het soms worden heel snel opgepikt. Maar er zijn ook heel veel zaken die pas opgepikt worden, jaren later, die al jaren online zijn en die nu pas ineens groot worden.
Mm-hmm.
B2B, ik denk dat jullie dat ook gaan beamen, je kunt jarenlang op dezelfde spijker aan het slagen zijn geweest over de boodschap die je brengt.
Mm-hmm.
En plots komen klanten vanzelf naar u toe.
Ja.
En dat is niet omdat je dat 4 jaar iets anders hebt gedaan.
Ik denk dat dat wel een beetje het verhaal is van 50 Koffies. We zijn al 4 jaar bezig met podcastproducties, maar dit is nu het eerste jaar waarvan we gedacht hebben van mensen zijn naar ons aan het komen.
En dat is niet omdat je nu plots iets anders doet dan anders. Dat is omdat je al jaar na jaar, dag na dag, consequent je verhaal aan het opbouwen bent geweest.
Mm-hmm.
En soms duurt dat ook gewoon die periode.
Is dat dan iets dat je zou aanraden aan start-ups, aan kleinere bedrijven, van voorziet daar voldoende financiële ruimte voor om dat wel lucht te geven, om dat wel te kunnen doen?
Ja. En dan komt er een maar. Het is ook niet de golden bullet. Je kan niet zeggen, van daar steek ik nu al mijn geld in en het komt goed.
Nee.
Je moet aan de achterkant ook dag in dag uit blijven werken op het project zelf en op gewoon goed zijn in wat je doet.
Mm.
En mogelijk is mijn beste marketing dan ook nog gewoon, zeker binnen een B2B-context,
mond aan mond.
Mm-hmm.
Eén goed project worden 2 goede projecten.
Mm-hmm.
Eén tevreden klant praat tegen een andere klant. B2C is het nog anders. B2C is het massa produceren, in de markt zetten en zien dat mensen uw verhaal voldoende blijven zien en uw product kunnen tegenkomen.
Mm-hmm.
Ook daar moeten vakken, want je hebt marketing 1, maar je hebt bereikbaarheid van je product 2. Daarmee wil ik zeggen, kun je heel veel marketing doen, maar als je product maar in 1 winkel ligt, gaat ook maar zoveel klanten hebben.
Ja, dat is een beetje logistiek dat er ook bij komt.
Exact.
Mm-hmm.
En daar denken mensen soms niet voldoende aan, dat het distributiemodel naast uw marketingmodel heeft. En mensen gaan pas kopen als ze het kunnen kopen. Er zijn maar weinig mensen die omrijden specifiek voor uw product te gaan halen. Tenzij dat echt de moeite waard is.
Waar.
Ja, dus daar zijn nog 2 verschillende modellen in het B2C en in het B2B gegeven.
Dat is ook wat ondernemers snel ondervinden. Hè, van, ik krijg nu wel meer klanten, maar ik heb niet de capaciteit of de mensen om al het werk op tijd te kunnen uitvoeren zoals ik het vroeger wel kon beloven en doen. Lukt nu niet meer. Ik denk dat dat ook een beetje hetzelfde verhaal is.
Je bent heel jong om te staan waar je al staat. Aan een investeringsbedrijf op je 32? 32.
Ben je maar een jaar ouder dan mij?
Ja, die is dan een investeringsbedrijf. Nee, we lopen echter. en zelf met alle zaken die je geprobeerd hebt, is er een component geluk dat er in de
zeker
mix
wel
zit of niet?
Okay. Ja, zeker wel.
Is het geluk of is het net... Nee, ik ga eerst laten uitspreken. Ik hou het spannend.
Ik ga je vraag ontnemen door hem hopelijk al gewoon te beantwoorden. Het is geluk. Maar geluk kun je ook creëren.
Ah.
Goed, hè?
Ja, goed.
Maar jongens, wat een quote. Dat hoort op een tegeltje aan de muur, deze.
Kijk, ik geloof wel dat je geluk afdwingt door niet op te geven. En heel vaak is het een opeenstapeling van zaken die niet lukken. Maar omdat je niet hebt opgegeven en het blijven proberen en blijven focus vinden en weten van wat wel, en ik geef niet op, ik ga gewoon door, dat gaat leiden tot dat geluk. Mm. Het topje van de ijsberg is een leuke, mooie introductie en de complimenten die ik krijg. Wat je niet ziet, zijn de zaken die niet gelukt zijn, de opofferingen die zijn gebeurd en al de kutmomenten waardoor je faktisch is geweest om daar te geraken. En ik denk dat wij in een maatschappij zitten waarin dat het succesvol zijn helemaal, alles draait rond tonen hoe succesvol we zijn, niet voldoende draait over de slaaploze nachten en de miserie en de shit die dat is moeten, die je hebt moeten doormaken om daar te geraken.
Mm-hmm.
Mijn beste klanten zijn klanten van projecten waar het is misgelopen. En waar je gewoon in de bres bent gesprongen om het verschil te maken, het bijeen te pakken, en ervoor te zorgen dat er alsnog iets goed uit voortkomt.
Mm-hmm.
Dat is ook een stuk van je geluk afdwingen. Dat is van te tonen van, ik geef niet op, ik blijf gewoon doorgaan. en af en toe een meevaller hebben.
En ook voeten op de grond houden. Want ik kan mij, dat is nu een persoonlijke sidepiste, maar ik kan mij herinneren, mensen zien uiterlijk, Gilles is de persoon die op Tomorrowland fantastische dingen altijd bouwt. Maar ik kan mij even goed een moment herinneren dat jij in je auto moet springen op een feestje, omdat jij daar iemand iets niet in orde heeft gekregen of niet opkomen dagen is of whatever, om er dan zelf te gaan staan.
Het zijn mijn favoriete Instagram posts en die zo van... what I do, what my mom thinks I do.
What I actually do.
Wat ik effectief zelf deed, was shiften van 18 uur en slapen op de vloer van containers tussen twee shiften door en dan op de laatste dag van Tomorrowland nog iets gaan drinken. Wat mensen zagen was, je zit in een B2B.
In de VIP.
In de VIP.
Wat een leven. En dan denk je mijn eigen van, personal branding gewijs, wilde alles laten zien. Moeten alles laten zien. Mm-hmm. Of gaan we er gewoon vanuit dat de mensen die het moesten weten, uw klant op dat moment, je weet dat. Je weet wat er is gebeurd om dat mogelijk te maken.
Dat is een goed inzicht. Welke mensen moeten welk deel van je personal brand effectief zien en welke mensen niet? En dat dat ook niet zwart-wit is.
Nee, maar, en dat is een valkuil, waar zit de lijn tussen verheerlijken van succes...
Ja.
En ook gewoon tonen hoe succes gemaakt wordt. En daar heb ik wel zoiets van de authenticiteit wil zeggen dat succes ook komt met zaken die niet lukken.
Ja.
Met zaken die mislukken. Met dingen die dat in ons hoofd beter gingen dan dat ze eigenlijk gingen. Ja. En ook durven toegeven dat die momenten er zijn.
Ja.
Veel mensen gaan er staan als je succes hebt. De mensen die dat je echt naast je wilt hebben staan, die gaan er ook zijn als het moeilijker gaat.
Ja.
En wat is voor u zelf zo een moment geweest, of een project geweest, of whatever, dat je dacht, amai, daar was ik nu vol aan, daar geloofde ik mega hard in, is niet gelukt, maar daar heb ik wel ongelooflijk veel uit geleerd.
Of wat je er dan uit geleerd hebt.
Ja.
Ja, ik denk dat wij met onze Smile Safari, hoe shiny aan de buitenkant het ook allemaal wel is, des te moeilijker dat dat soms aan de achterkant is, omdat dat zaken zijn die uit of comfortzone liggen, naast het platgetreden pad van de CityCubes activiteit, en dat we al 10, 12 jaar doen. Het is niet omdat langs de voorkant shiny en glitterend uitziet, dat de achterkant per se meevolgt. Daar zijn heel veel learnings uitgekomen over hoe moeten we consistent lange termijn klanten blijven herbenaderen om tickets te verkopen. Dat is niet een eenmalige transactie dat je zoekt. Hoe gaan we om met cashflow management? Die zaken die moeten allemaal wel gebouwd worden en daar moet geïnvesteerd in worden. Dat wordt terugbetaald over bepaalde termijnen. Huurcontracten en zaken dat daarachter komen. Dus het topje van de ijsberg versus de rest van de ijsberg, daar zitten soms hele grote discrepanties in. En al zeker als je ondertussen ook aan de marketing kan blijven werken om ervoor te zorgen dat het er vooral ook shiny uitziet. Niet altijd evident. Niet altijd makkelijk.
Nee, kan ik me wel voorstellen. Ja, ik denk inderdaad. Ook, wat je ook zelf aanhaalt, het cashflow issue, dat voor heel veel B2B... of niet alleen B2B, voor iedereen die met marketing wilt werken, dat vaak een issue is. Want je moet het inderdaad voorfinancieren en dan hopen een beetje dat het gaat doen, maar je hoopt dat het gaat doen. Heb je daar tips in of ervaring in, hoe dat je daarmee moet omgaan, of wat dat slim is daarin?
Een algemene tip gaat zijn, en dan geef ik dan de pluim aan uw partner Afas, om te werken met een goed systeem. Want ook hier, naar mijn aanvoelen en een persoonlijke mening, dat is geen marketingvraagstuk. Dat is echt een bedrijfsmatig vraagstuk rond cashplanning en cashmanagement. En als er één iets is waar dat mensen, vind ik, niet voldoende over leren op school, dan gaat het over de pure cashbewegingen die een bedrijf doormaakt. En het feit dat je bedrijf nog zo succesvol kan zijn op papier, als het niet op de bank staat, net een probleem. En ik denk dat daar heel veel begint met het maken van een jaarplan, het maken van een duidelijk budget en zien dat uw marketing een duidelijke lijn is binnen dat budget, maar ook het opvolgen nadien van het plan. En niet gewoon denken van, het plan is er, ik vlieg erin. U weet dat als iets in uw planvertraging oploopt, dat uw realiteit gaat zijn dat je gaat moeten bijschakelen. Bijschakelen wil niet per definitie zeggen, we kutten kosten. Bijschakelen wil wel zeggen, we moeten op cash management niveau extra aandachtig gaan zijn. Dat kan naar de bank zijn gaan, dat kan uw leveranciers contacteren en vragen voor uitstellen, dat kan zijn uw klanten contacteren om sneller te betalen. Er zijn meerdere knoppen om aan te draaien. Maar het is wel belangrijk om dat op voorhand te doen en niet midden in uw campagne tot het besef te komen van
ai.
Ja.
En nu kan ik het eigenlijk maar 60% doen, want slechte marketing, op dat moment, slecht gebudgeteerde marketing, je gaat de kantjes beginnen aflopen. En alles wat je wilt uitstralen als merk, gaat er niet gaan.
En dan loopt er meer brandschade op. Exact. In plaats van...
Exact.
Nee, ik vind... Allee, ik denk dat dat zeker iets is. Wij hebben dat bij 50 koffies, maar na 1,5 jaar geleerd, denk ik. Of bijna 2 jaar. Om consistent wekelijks in cashflow planning... om daar ons in te verdiepen, dat te bekijken en te zien... Oké, wat staat er op de bank? Wat komt er nog binnen? Wat gaat er buiten? En om dat echt wekelijks consistent te doen, hebben we ons ook... Ik denk dat na 1 jaar wisten we dat we dat moesten doen. Dan heeft het nog 1 jaar geduurd voordat we het effectief deden. En nu pas, alleen na 4 jaar, is dat iets waar wij consistent doen. Maar dat is wel een oefening geweest van 2 jaar om daar te geraken, om dat consistent te doen. Want dat ligt toch heel ver van de natuurlijke kennis of zo die dat je hebt daarover. Ja. Dat ligt zo ver uit je comfortzone.
En ook dat, cijfers schrikken af, hè.
Ja.
Cijfers schrikken mensen zoveel af.
En... Omdat we er te weinig kennis ook over hebben.
Snap ik.
De reden dat we dat doen, is ook omdat we hulp daarin hebben gehad van hoe dat we dat moesten doen.
Ja, klopt.
En dat heeft ons wel geholpen. Moesten wij dat met 2 vanaf 0 moeten bedenken, dan hadden we dat vandaag nog altijd niet gedaan.
Dan waren we er misschien niet meer.
Nee, maar ik kan me dat perfect inbeelden. Want je bent ook begonnen vanuit een passie voor podcasts. Ja. Niet vanuit een passie voor cijfers, want je bent een boekhouder geworden.
Ja, absoluut.
En het schrikt ons meestal af, het geeft ons geen energie, maar op het einde van de rit geeft het u zoveel stress en je voelt u zoveel beter door te begrijpen wat er gebeurt.
Ja.
Zeker in de B2B-context, waarin dat jullie zitten, waarin dat een Citigroup zit. Uit en al een tijd spelen wij bank voor klanten.
Mm-hmm.
Wij staan, als ik nu naar de openstaande posten ga kijken, ik zou het aan Isabel moeten vragen, het gaat over meer dan 1 miljoen. Logisch, wij werken, net zoals jullie, voor die grotere KMO's, die grotere bedrijven. Je hebt een bestelbon, je weet dat dat komt. Maar dat komt over einde maand 60 dagen.
Mm-hmm. Ja.
En ondertussen zijn dat voor financieren. Want uw technisch team, die willen betaald worden.
Ja.
Uw mensen, die moeten betaald worden. Mm-hmm. Het loopt allemaal door en op. En vandaar dat cash management een belangrijk is. Zeker als je dan beslist van, nu ga ik eens €20.000 aan een groot evenement uitgeven. Want ja, daar moet ruimte voor zijn. Daar moet opgepland worden.
Absoluut.
Jill.
We hebben nog een challenge, hè? Ik vind dat ze nog eens tijd is voor een challenge. Ik vind dat ze te gemakkelijker vanaf aan het geraken is.
Dat van op de rooster leggen, dat was geen mop. Je bent de marketingdirecteur van 50 koffies. En je wilt de luisteraars van 50 koffies van 3000 luisteraars naar 30.000 luisteraars brengen.
Spannend.
De eerste 3 tot 5 stappen dat we zouden moeten ondernemen om dat te bereiken.
Spannend.
Ik vind het echt goed. De vraag komt van Jana. Ik ben Jana complimenten aan het geven.
Ik wist dat ik je zo verder mocht pushen. Hè? Voilà.
Gewoon free consulting. Hè?
Ik kan net zeggen. Ik zei tegen Nadia, ga een mopje maken over free consulting.
Ik word op de spot gezet. Wat ik vind dat jullie al heel sterk doen, en daar zou ik op voortzetten, is mensen zoeken om aan tafel te krijgen die dat ook in hun eigen community hebben. De allermakkelijkste manier om een community te schalen is u te linken met andere communities die dicht genoeg liggen, maar toch anders zijn.
Mm-hmm.
En ik kan mij perfect inbeelden dat er best nog wel wat heel interessante mensen zijn die in hun vakgebied, in hun niche, heel diep gaan. En door die mensen uit te nodigen aan tafel te krijgen, dat je eigenlijk de luisteraars, volgers, community in het algemeen, die dat zij hebben opgebouwd, ook mee kunt inhaken in uw 50 Coffees platform. Is dat marketing? Ik vind van wel. Je kunt daar een andere mening over hebben.
Ik denk dat dat zeker ook een stukje marketing is. En ik denk ook wel dat dat een bewuste keuze is die dat wij maken met de podcast.
En bereid zijn om dat misschien ook eens voor een bepaald budget te voorzien. Ik kan me inbeelden dat er bepaald... Michelle Obama. Op het moment dat een Michelle Obama aan uw tafel zit, je hebt niet gezegd hoeveel budget dat kreeg.
Jij ziet het grootste.
Dat is ook een stiekem een droom van u, Michelle Obama.
Van mij?
Oei, nee.
Sorry,
ik heb je onderbroken.
Om maar te zeggen, er zit zo iemand aan uw tafel en ik durf daar relatief zeker van te zijn. Als je dan een stukje budget voorziet om daar op voorhand communicatie over te doen, een beetje te targeten naar uw communities daar rond. Ik geloof wel dat er 30.000 luisteraars zouden kunnen zijn van deze podcast.
Ik zeg, we gaan dat testen, Nadia. Misschien
gaan dat
niet
testen.
Michelle Obama, maar something een beetje kleiner.
Jullie evenementen vind ik ook heel leuk. Al kan ik mij ergens ook wel inbeelden dat daar qua focus niet altijd evident is. Maar dan gaat de vraag zijn, moet je zelf organiseren? Of moet je visibiliteit opbouwen op die plekken die voor je community relevant kunnen zijn? En daarmee op inhaken.
Vind
en daar
goeie.
Een slim partnership zoeken.
Ja, vind ik een goeie. Ik weet al dat
ik ook.
Seychelles, wij gaan weer kunnen teren voor de komende 4 jaar op deze tips. En dan kom jij nog eens terug als wij 30.000 luisteraars hebben.
Moet ik mij vooral uit als Michelle Obama komt.
Schoon, kunnen we regelen. We zitten over het uur ondertussen.
Ja,
we hebben, absoluut. Ik heb het gevoel dat we nog een uur zouden kunnen praten.
Ja.
Maar we hebben dat nu een uur beloofd, dus we willen dat ook een beetje respecteren. Misschien nog een allerlaatste vraag, Nadia.
Yes. Als je zelf eens kijkt naar wat dat je zelf nog zou willen bereiken, wat zie je jezelf nog de komende jaren doen? En dat mag super zot zijn, dat mag heel creatief zijn, dat moet niet iets zijn dat realiseerbaar is. Your spannend. Biggest dreams. Spannend.
Op de foto bij Michelle Obama bij 50 Koffie.
Hey. Dat zou wel goed zijn. Hè?
Dat zou wel goed zijn voor die personal brands. Ja, ja.
Dat gaan we een keer teruggeven aan de jury, de foto bij Michelle Obama.
Je hebt dat nu wel beloofd.
Ja, ik wou net zeggen, hè? Die past op.
Ooit.
Zotte dromen. Ik ben juist een nieuw avontuur aan het instappen, persoonlijk. Iets wat ik wel nodig had voor mijn eigen ondernemerschap verder te kunnen ontwikkelen met het investeringsbedrijf. Dus mijn ambitie, mijn droom is ook wel om daar echt een groot groepje van bedrijven rondop te bouwen. Een persoonlijk zakelijk doel, een beursgang.
Iets in
mijn hoofd, een beursgang.
Wat is
iets in mijn hoofd wil graag een bedrijf naar de beurs brengen.
Een IPO of een...
Yes.
Maar ja, dan jij hebt veel meer dan ik.
Maar ooit met 50 koffies, dames. We praten daar zelfs wel over. Verder eventjes
als de micro. Na die 30.000 gaan we naar de beurs.
Let's go. Persoonlijke doel. Ik zou heel graag nog even in het buitenland wonen, werken, iets uitbouwen. Met internationaal karakter, zo nog wat extra in de verf zetten. Moet ook lukken. Ik denk niet dat dat onmogelijk is.
En geluk creëren.
Zeker wel. Hard voor werken, en dan komt dat wel. En een persoonlijk doel als mens is om te blijven werken aan mezelf. En vooral te blijven werken aan de balans te hebben tussen het professionele, maar ook het persoonlijke.
Mm-hmm.
Ik denk, Jana was een van mijn strengste vriendinnen die echt kwaad kon worden. En momenteel was het al beter van, we zien u nooit. Je zit er weer niet. Dus daar wil ik ook wel op blijven werken, dat daar een balans in kan zijn tussen al die zaken. Dat leven ook gewoon een beetje leuk mag zijn en tof is.
Tuurlijk,
zeker. Hard werken is maar één ding.
Zeker.
Absoluut.
Goed. Dank u wel. Ik vond het echt een heel fijn, leerrijk gesprek, Sjil.
Super.
Ik heb veel dingen opgeschreven om mee aan de slag te gaan.
Ja.
Dus nee, komt goed. Dikke merci om dit thema van start te laten gaan, te kick-offen.
Dikke merci voor de free consulting hier aan tafel.
Zeer graag gedaan.
Je gaat ons er iets mee zien doen, absoluut. En zelf nog heel veel succes met alles wat CityCubes jezelf en MK3 onderneemt.
Dankjewel en bedankt voor de uitnodiging voor vandaag. Super tof.
Oké.
En merci aan jou om te luisteren.
Dag.
Zit jij na het beluisteren van deze podcast met de kriebels om een eigen podcast te maken? Wel, bij 50 Koffies Producties helpen we jou bij het maken van een podcast die aanleunt bij jouw bedrijfsdoelstellingen.
Wil jij dus op een authentieke en professionele manier connecteren met potentiële klanten, medewerkers of andere stakeholders? Dan helpen wij jou bij 50 Koffies verder, zowel voor kleine bedrijven als grote bedrijven, met totaalproducties van concept tot content. Contacteer ons op info@50koffies.be
of voor meer informatie gewoon even surfen naar www.50koffies.be.